Mijn eigen IBM-computer.
Nou, dan raak ik eindelijk eens die papierwinkel kwijt.
Hé, het is geen speelgoed.
Op school mag het wel.
Goed dan.
Oké. Programma erin. Datum. 1, 2, hoppakee. En dan druk je enter.
Nou, het doet dus niks, meneer de computerexpert.
Dan moet je IBM bellen.
Of je stopt de stekker erin.
Welkom bij weer een nieuwe aflevering van onze podcast Of Je Stopt de Stek Erin. Mijn naam is Baren Baarsen en ik zit hier samen met...
Karel van der Wouden.
En we hebben vandaag een gast, namelijk...
Dennis Lauwers.
Dennis, leuk dat je er bent. Vertel even, wat doe je bij IBM?
Ah, dat is een hele mooie. Ik ben eigenlijk officieel de CTO voor Hybrid Cloud, voor Europe, Middle East en Afrika. En eigenlijk is dat het bekijken van de hybride structuren, de architecturen die klanten gaan gebruiken... om zo optimaal mogelijk eigenlijk hun IT te laten draaien. Dat is waar dat ik eigenlijk mee bezig ben, dag in dag uit.
Ja, nou, en ik ken Dennis al wat langer dan vandaag de dag. Ik zeg redelijk vaak zit ik met Dennis in een call, want ja, de laatste tijd is er toch wel best wel wat, ik noem het altijd maar een beetje frustratie, sinds dat de overname van Broadcom is geweest van VMware, omdat je toch ziet dat... Broadcom heeft daarin de licentiestructuur gigantisch veranderd. Daardoor zijn er wat frustraties naar boven gekomen. En daardoor zijn we tegenwoordig best wel met veel klanten zijn we in gesprek. Niet dat ze van VMware af willen, maar wel dat er meer wordt gekeken. Wat zijn nou eigenlijk de mogelijkheden dan alleen VMware? Wat zijn de dingen die jij vooral naar voren ziet komen?
Ja, het is eigenlijk iedereen had verwacht... dat het allemaal zo hoog en zo snel en niet zo erg ging zijn. Er was iedereen wist, er gaat een impact zijn, want ja, dat is wat Broadcom doet wanneer dat ze een acquisition doet. Fine. Nu, het is rond en die impact blijkt toch wel opmerkelijk groter te worden. En we zien heel veel klanten dan ook een beetje tussen drie houdingen zitten. Eén, surrender. Dat is eigenlijk een beetje van, ja, ik kan toch niks doen, ik moet dat papier tekenen, ik moet mijn licenties en geven zich eigenlijk over aan de gang van zaken. En dat zijn vooral klanten die heel weinig tijd hebben, die geen protectie hebben met contracten en dergelijke, die letterlijk binnen nu en twee maanden moeten tekenen. Aan de andere kant zie ik ook heel veel klanten zeer emotioneel, dat is nu al de tweede keer dat we eigenlijk dit probleem voor hebben en heel agressief zeggen van, ja, dat moet hier allemaal weg. Nu, het verhaal is niet zo, dat gaat zomaar niet. Het is niet van, ik ga dat dan gauw even vervangen door een andere technologie. Dus, nee. Dus je ziet heel die emotionele dingen gebeuren. En dan zakt dat. En dan zie je eigenlijk drie stellingen naar voren komen. Eén is, ik moet eigenlijk dit probleem gewoon beheersbaar houden. Ik moet dat kunnen behandelen. Anderzijds is van, ja... ik wil nu toch wel eigenlijk mijn eieren wat in verschillende manden leggen. Ik wil niet meer één partij die eigenlijk het wat voor het zeggen heeft in mijn datacenter plotseling zomaar kan overnemen. En dan hebben we klanten die zeggen van kijk, ja, mijn dependencies zijn veel te groot. Ik wil die zo klein mogelijk. En voor sommige klanten betekent dat de helft. Andere klanten is dat, ja, ik wil eigenlijk verder gaan als de helft. Fine. Dat is eigenlijk wat ik hoofdzakelijk zie bij klanten. Heel af en toe... een klant die zegt van, ja, oké, wij kijken 100% naar alternatieven.
Maar in de algemeenheid zie je dus wel dat klanten niet meer volledig op VMware willen draaien. Of in ieder geval niet meer afhankelijk willen zijn van alleen VMware. Maar dat ze dus nu veel meer aan kijken zijn van, hey, wat kan ik doen om mijn omgeving ook op een andere manier te kunnen laten draaien.
Ja, en het is goed dat je dat herformuleerde. Het is niet dat de klanten niet willen op VMware zijn. Zij zijn zeer tevreden van VMware. En laten we dat ook hier maar gezegd hebben. Het is een prachtig platform. En het doet heel veel dingen. Het is heel veel dat eigenlijk vanuit het product meegeeft dat, waar dat datacenter processen op kunnen gebouwd worden. Prachtig. Het is gewoon dat ze geforceerd worden, omdat voor sommige mensen betekent dit dat ze geen profit meer gaan halen, of betekent dat IT gewoon veel te duur wordt, waardoor dat ze compleet naar andere dingen moeten. Dus je krijgt eigenlijk een hele disturbance in het IT-landschap, dat in mijn ogen veel heviger is als eigenlijk verwacht ik weet niet of dat Broadcom dat zo verwacht. Ik kan niet spreken uit hun ervaring. Maar ik zie wel de klanten dat ze zeer nerveus zijn en dat ze actief kijken. En cloud is daar zeker een oplossing voor. Mijn veronderstelling is dat er eigenlijk terug een versnelling gaat komen. Maar we gaan het niet meer doen zoals vroeger. Hè, waar dat we zeiden van, oh, we gaan liften en shiften. Dat gaan we niet meer. We weten dat dat niet zo goed werkt. Dus we gaan eigenlijk lichte transformaties, geen grote transformaties zien, om dan naar de cloud te gaan. Of, ik zie klanten, heel veel SaaS gaan aanspreken. Dus dat software as a service.
Ja, dus dat zijn eigenlijk de twee targets die jij nu ziet opkomen.
In de cloud. En dan heb je een x-aantal dingen dat je gaat bekijken on-premise. Er zijn ook veel klanten die heel de stukken niet in de cloud kunnen zetten. Dus daar ga je eigenlijk ook gaan kijken van, oké, wat zijn de alternatieven? En heel veel mensen zijn aan het kijken van, ja, een VM, wat voor andere virtualisatietechnieken heb ik? En dan komen er allerlei voorstellingen naar boven. Maar mijn vraag is altijd, ja, kijk, de wereld is in beweging. VM's zijn eigenlijk meer en meer naar containers aan het gaan, vooral als je naar ISV's kijkt. Die nieuwe platformen zijn allemaal gebouwd op containers. Ja, waarom proberen we ook niet, nu dat we ertoe geforceerd worden, om ook eens een slag te maken in het moderniseren van het platform? Niet een like-for-like platform, maar eigenlijk een platform dat mij meer aanbiedt, zodanig dat ik veel sneller kan automatiseren en de gewenste digitale processen van mijn business eigenlijk sneller te gaan uitvoeren. Als we dat terug op die VM-basis gaan doen, gaan we eigenlijk even traag of even snel of whatever dat je het wilt noemen, zijn.
Nu, ja, minder flexibel.
Hoe zie je dan de rol van een klant daarin? Is een klant dan meer de vragende partij daarin? Of is het een klant dan ook... Dus ik begrijp dat een ISV zeg maar kan dat sturen door dingen te ontwikkelen. Ja. Dat een leverancier van softwarepakketten dat kan sturen. Maar een klant is vaak afhankelijk van wat is er dan in de markt te vinden, toch?
Ja, klanten hebben pakketten die ze kopen en daar hangen ze af van de ISV. ISV gaat gewoon bepalen van wat kan je doen, wat is een alternatief voor VMware. En by the way, heel veel van die ISV's gaan proberen hun te pushen naar het SaaS-model. Zelfs de grote zoals SAP gaan eigenlijk zeggen, ja, we hebben een SaaS-strategie, waarom kom je niet aan boord? Ja. En het is een goed alternatief, laten we een kat noemen. Dus op dat gebied vind ik wel, er zijn alternatieven. Nu, er is heel veel zelf gebouwd geweest. In Java, in .NET, in C++ en dan nu tegenwoordig in al die nieuwe talen zoals Ruby en Go en Python. Dus al die dingen moeten dan ook zijn plek krijgen. En daar ga je wel kunnen zeggen van, hey, wacht eens even, in plaats van dat ik dat eigenlijk nog in VM's ga gooien, waarom ga ik dat eigenlijk nu niet in een automatische pipeline gaan gooien? Ik ga er ook voor zorgen dat we wat kleinere vormen van applicaties bouwen die makkelijker te onderhouden zijn. En ik zeg niet dat we 100% naar microservices moeten gaan.
Nee, zulke grote monolith als SAP is natuurlijk iets heel anders.
Hè? Ja, maar je kan ook, ik noem dat macroservices. Mm-hmm. Dus hapklare brokken, maar die wel al in een container passen. En die niet zo ver doorgedreven zijn als een microservice, maar je gaat leren werken met een containerplatform, met recovery van een platform. Dus je gaat stap voor stap vooraleer dat je daar gaat. En dan ga je die transformatie in. En doordat je dat doet, ga je ook nu kunnen aanbieden aan je business, kijk, hey, ik heb dit stuk geautomatiseerd, als wij nu verder bouwen of nieuwe features gaan toevoegen, ik ga dat eigenlijk, in plaats van dat het 3 maanden gaat duren, ga ik dat nu binnen 3 weken kunnen leveren. En plotseling gaat ook die business meer geïnteresseerd zijn om, hey, misschien moet ik toch eens even kijken om dat nieuwe project rond platformmodernisatie te gaan aanzwengelen. Want in mijn studie dat ik doe met mijn klanten, heb je een hoofdbrok gaat naar app modernization, application modernization. Want we willen allemaal nieuwe applicaties, want het moet allemaal sneller gaan, et cetera. Dat lukt zeer goed in de cloud. Waarom? Omdat eigenlijk de cloud daarop gebouwd was. Je kan PaaS-services gebruiken, data-services, al die dingen zijn al daar en het gaat allemaal net wat sneller. De meeste application modernization zaken die on-premise gebeuren, die gaan veel trager en soms mislukken die eigenlijk. En dat heeft te maken doordat ze eigenlijk nooit het platform gemoderniseerd hebben. Ze hebben er wel iets tussen geschoven. Ze hebben wel iets geprobeerd, maar ze hebben eigenlijk geen doorslag gegeven aan dat. En ik zeg, Als we nu eens evenveel attentie of aandacht, sorry, ik ben Vlaams, aandacht geven aan het platform dat we moeten moderniseren, dan gaat die application modernization eigenlijk veel beter meevolgen. En ik denk dat dat de added value is om ook te kunnen zeggen tegen business, kijk, ik ga dit jaar niet minus 20 gaan op mijn budget, ik ga flat gaan, maar die 20% ga ik gebruiken om eigenlijk beter te worden voor de toekomst. En ik denk dat daar wel negotiatieruimte is.
Maar dat is wel iets wat meer in de toekomst kijken is. Want het moderniseren van applicaties kost gewoon tijd.
Ja.
Dus vooral voor de klanten die dus meer tijd hebben, is dit een best een goede strategie om naar te kijken.
Correct.
Om in ieder geval in te verdiepen. Maar als we nou kijken naar klanten die zeggen van oké, ik zit nu op VMware. Ik vind het een prachtig platform, maar heb je niet iets waardoor ik iets beter naar mijn licenties kan kijken, waardoor ik gewoon wel op VMware kan blijven, maar misschien op een betere manier?
Ja, dat gaat zeker. Hè. Uiteindelijk is dat wat we sowieso, hè, elke klant gaat die per kwartaal wel eens door een optimisatieprogramma. En dan gaan ze een keer kijken, wat draait erop, kunnen we dat niet beter doen? En ja, ze krijgen ook monitoringgegevens, waardoor dat ze hier en daar al wel eigenlijk aanpassen. Maar echt grote slagen maken ze zo op regelmatige tijdstippen. Nu, als je dat gaat vertalen naar het nieuwe model voor VMware, dan kunnen we niet meer in dat verhaal zitten. Want eens dat we eigenlijk boven onze subscriptions gaan, dan krijg je meer prijs, maar dat wordt ook je nieuwe baseline. Dus op een zeker moment kan je niet meer naar beneden. Dus je moet continuous optimization gaan doen.
Ja, en je moet natuurlijk ook ingestappen zo laag mogelijk.
Ja.
Ik ken dat VMware-model nog niet goed, maar een VMware-model gaat steeds uit van een bepaalde baseline die je haalt en daar...
Dus het is een subscription model. Ja. En op dat subscription gaat je zeggen, ik ga voor zoveel eenheden eigenlijk verbruiken. Mm-hmm. En dan, ja, je kan daarover gaan. En er zijn allerlei regels voor hoe dat werkt. Je gaat er iets meer voor bij betalen. Hè. Dus nog eens eigenlijk een surplus dat je krijgt. Maar op een zeker moment, als je boven een bepaalde drempel gaat, wordt dat je nieuwe baseline. En dat wil dus zeggen, vanaf dan wordt je nieuwe contract eigenlijk die baseline. Hè. Dus als je niet oppast, ga je eigenlijk in een heel versneld tempo naar hoger gaan. Dus wat zien we veel mensen doen? Die proberen het eerst nu zo klein mogelijk te maken, zonder eigenlijk goed na te denken over waarom doe ik dit. Eigenlijk financieel gedreven.
Ja.
En dat is zoals dat ook, en sorry daarvoor dat ik dat zeg, dikwijls wordt ook FinOps zo gebruikt. FinOps in de cloud wordt dikwijls ook gedaan, we hebben een te hoge kost, laten we eens een keer kijken, hey, waarom betalen we zoveel aan de storage? Laten we wat goedkopere storage nemen. Dat is heel goed voor een financieel mens.
Is heel goed, maar...
Maar productiegewijs kan dat wel eens een nefaste impact hebben. Hè? Ja, dus we zitten zeker met dat probleem. Hetzelfde met die VMware is dat je dat wel... Ik noem dat het zipmodel. Je krijgt dat gezipt. Maar dan op een zeker moment wil je het gebruiken. Dan moet je het unzippen terug en dan zit je terug in dat model.
Ja.
Dus vandaar dat we eigenlijk zeggen dat we eigenlijk continuous optimization gaan doen. En daarvoor heb je wel wat meer gespecialiseerde tools voor, en er zijn bepaalde tools die aanwezig zijn, die eigenlijk om de 5 minuten gaan bepalen, ben ik nog oké? Heb ik niet te veel geprovisioned? Heb ik niet te weinig geprovisioned? Heb ik performance problemen? Die gaat zowel de positieve kant, dus, hoe moet ik het zeggen, ik zit niet te laag in resources, maar je gaat ook zien, ja, ik zit ook niet te goed, hè, want overprovisioning was een strategie van vroeger. Ja, nu gaan we dan er meer hebben. Hè.
Die wordt wat meer weggepoetst. Dat is de vraag van wat is het waard, zeg maar.
Ja, en aangezien dat de financiële impact wel behoorlijk is, gaan we veel meer aandacht. Nu, vandaar dat we eigenlijk ook moeten gaan zien dat we dat continu doen. We kunnen dan een meer kwartaal gebonden doen en in het kwartaal een beetje met de sleutels werken. Nee, we gaan het continu op de meest optimale. Je kan ook, als er een nieuwe workload komt, kan je effectief ook gaan analyseren, met plannen maken van oké, wat is de impact als ik dat eigenlijk ga toevoegen. Dus al die zaken ga je moeten binnen in een practice brengen. En dan ga je het containen, je optimaliseert naar beneden, want de meeste omgevingen staan wel een beetje te obese, om het dan zo te noemen. En we gaan eigenlijk het mooi rond afwerken, dit is nu mijn omgeving, altijd wel een beetje ruimte voor de pieken, maar that's it. En dan continu gaan we het eigenlijk optimaal houden, zonder impact op de performance. Het is geen pure financiële optie, het is echt kijken ook naar performance versus de resources, versus de impact van de kosten.
Want als ik denk dat wij wel weten waar welke richting dit gaat.
Ja, zeker. Maar als ik een beetje kijk naar de wat grotere instellingen, dan wordt er heel vaak binnen het bedrijf gewoon gewerkt met t-shirt sizes. Van je hebt een applicatie nodig, waar draait deze applicatie op? Dan kan die beste op de t-shirt size M en dan deploy ik die VM voor je. Op die manier kun je heel makkelijk templates uitrollen. Maar aan het einde, want in het oude model van VMware had je natuurlijk niet per VRAM of per VCPU dat je moest afrekenen, maar was het gewoon per volgens mij was het gewoon per licentie die je daarin
had. Dat was ook per CPU, per RAM. Er zijn, daar waren allerlei andere modules. Ik ben daar ook niet meester in die dingen, maar er zijn bepaalde, je kon bepaalde optimisatie doen en dan zie je dat ook sommige mensen eigenlijk veel minder RAM gingen zetten en veel meer CPU als compensatie, omdat dat eigenlijk prijsgewijs beter uitkwam.
Ja.
En nu met een nieuw licentiemodel is alles gebaseerd op CPU. Dus die mensen die geoptimaliseerd hebben naar VRAM, die zijn zwaar geïmpacteerd.
Ja.
Dus je moet altijd een goede balancing hebben. En ik blijf erbij, optimaliseren naar een budget of naar een licentievorm is altijd gevaarlijk. Ik heb ook mijn fair share of horrors meegemaakt in mijn carrière, waar dat ook werd gedaan, omdat ik dacht, dat is goed voor mijn klant. En achteraf gezien, na ongeveer anderhalf jaar, bleek alles veel duurder te worden. En waarom? Omdat we bepaalde dingen niet onder controle hadden. Ja. Dus probeer het te right-sizen, zodanig dat de business oké is, IT is oké. En dat is dan ook de value die je moet betalen. Hè? Als je toch VMware wilt gebruiken, oké. Er is geen. Voor mij is dat goed. Hè? Dat is als,
maar het is vooral die optimalisatieslag daar halen, zeg maar. Ja. Maar dan is ook aantoonbaar waarom je het gebruikt.
Ja. En ook gaan aangeven dat soms wordt er een compensatie. Er zijn een x-aantal dingen, en ik ga het niet te technisch maken, waardoor dat. Het ReadyQ-probleem. Het ReadyQ-probleem is uiteindelijk, je kan je CPU overbelasten door je queuing.
Mm-hmm.
En dan zeggen ze van, maar wacht even, als ik dan meer CPU geef, dan gaat er eigenlijk veel minder in mijn queues gaan zitten, et cetera. Dat kan eigenlijk het tegenovergestelde effect genereren, waardoor dat je eigenlijk nog meer in de problemen geraakt. Soms moet je minder CPU geven, omdat er toch een bepaalde activiteit nodig is om al die dingen weg te werken.
Ja.
Dat alleen analyseren kost tijd.
Mm-hmm.
Nu, daar zijn tools voor, die u gewoon live kunnen zeggen van naar waar moet dit? En wij hebben regelmatig voor gehad dat wij gewoon dingen naar beneden brachten, terwijl dat elke pijler was aan het zeggen, nee, je moet naar boven, je moet meer CPU, want kijk, ik zit aan 100% CPU. En uiteindelijk, door minder CPU te zetten, hebben we het probleem opgelost. Dus je moet ook weten wat je aan het doen.
Je moet eigenlijk weten wat het probleem is.
Ja, en dat is eigenlijk heel moeilijk, omdat je duizenden VM's draait op verschillende servers met verschillende storage classes.
Ja, en dan bedoel je, het is vooral heel erg moeilijk als je dat handmatig zou willen doen, of op basis van quote een Excel of wat dan ook.
Of Excel, of zelfs rudimentaire tools laten nu alleen maar snapshots zien. Dat is niet een continu informatie. Hè. En daarin zit het gevaar. Hè. Als je kijkt naar je variability, en je hebt een x-aantal servers, memory, je hebt dan de VM's, je hebt dan de workload in de VM, je hebt dan ook nog eens de storage en de storage classes. Als je al die variaties tussen die componenten wilt hebben, zit je rap aan een paar miljoen.
Mm-hmm.
Dat krijg je niet behandeld. En daarvoor heb je eigenlijk toch wel wat, je kunt het moeilijk AI noemen, maar dat zijn eigenlijk gespecialiseerde tools die eigenlijk wel bepaalde forensische modellen hebben om die investigations te doen.
Ja.
En dat gaan wij nodig hebben, om dat voor die klanten optimaal te houden.
Zeker. Je zei dat in je titel kwam heel mooi naar voren in hybrid cloud. Ik denk dat dit ook wel een push geeft naar hybrid cloud. Ik denk de klanten die nog niet op een hybride oplossing hebben, gaan waarschijnlijk nu meer naar de cloud kijken. Ook omdat de licenties die in de cloud afgenomen worden, natuurlijk door de cloud bepaald worden. En dat je dan on-prem gewoon je eigen licenties hebt. Dus groeien die niet groter mee. Denk je dat dat veel meer gaat leven? Vooral op korte termijn?
Maar vooral alleen, je hebt drie soorten klanten. Klanten geen tijd. Moet bij wijze van te spreken morgen tekenen.
Ja.
Ik heb een klant, ik heb nog een ELA tot een jaar of zo.
En dan hebben, zullen strategisch gaan bepalen wat gaan we doen?
En nee, daar kom ik wel op terug.
Ah, okay.
Die kunnen dan nog niet. En dan heb je klanten en die waren slim. Die hebben eigenlijk een groot contract afgetekend vlak voor dat Broadcom de acquisitie rond heeft gehad. Dus die hebben nog 4 jaar of 5 jaar.
Ja.
Dus die hebben tijd. Die kunnen mooi gaan kijken en gaan doen. Prima. Die mensen die geen tijd hebben, die hebben 2 opties. Hetgeen dat we juist besproken hebben, het optimaliseren.
Ja.
En dat zou ik altijd doen.
Ja, dat lijkt mij zeker
ook al,
logisch.
Ook al zou ik naar de cloud gaan achteraf, ja, je kan beter geoptimaliseerd naar de cloud gaan, want anders ga je daar ook te veel betalen. Hè. Je moet, het is rationaal denken of het, ik noemde het in het vorige gesprek, het gezond boerenverstand aanwenden. Ja, oké, laten we dat dan ook doen.
Ja.
Nu, wat ik wil zien is dat sommige klanten zeggen van, ja, ik wil eigenlijk dat contractueel toch zo niet hebben, dus ik ga naar de cloud. Als je dat kan, dan denk ik dat we klanten gaan zien die echt 100% moven. Maar die gaan VMware naar VMware en die gaan gewoon zeggen tegen de cloud provider, dit is my price, hè? Jullie gaan die service leveren en geef mij nu maar een contract, not to exceed, bla bla bla, en alle clausules erin dat ze niet meer gaan betalen. Ja. Dus ongeacht wat er verder nog gebeurt. Dus zij gaan een protectie daar zoeken. Wat ik veel meer ga zien is optimaliseren. En dan een additionele, en dat heb ik al met verschillende klanten gedaan, ook al dachten ze er eerst niet aan, dat ik zei van, kijk, ja, maar wacht even. Er ligt een hele hoop non-kritische applicaties in deze VMware. Die echt ook een hele structuur hè, van high availability, disaster recovery, die dat allemaal zo niet nodig heeft.
Mm-hmm.
Waarom brengen we dat niet naar de cloud? Ook in een VMware, als je dat graag ziet zitten, hè, want je houdt graag dingen in sync. Maar die hebben een totaal andere SLA, waardoor dat ik ook weer kan gaan spelen met... Hè, met kosten. Dus je gaat eigenlijk een hybride situatie uitwerken naar gelang de usability van je... En ik categoriseer het altijd in business critical, critical en ja, tuin- en huiskaboutergebruik. Hè. Dus hetgeen dat je er tussenin hebt. En dat ga je eigenlijk zo wat meer naar de cloud brengen. En dat is eigenlijk een hele goede manier om hier een variabele kost op te krijgen, die, als ik eigenlijk daar niks meer mee ga doen, hè, want dikwijls sterven die applicaties en vergeten we die dan ook nog eens weg te werken, mm-hmm. die kan je direct laten sterven en eigenlijk onmiddellijk ga je prijs naar beneden.
Ja.
Dus je gaat daar eigenlijk een totaal ander iets en dat is het advies dat ik geef. Denk niet alleen aan die optimisatie en de surrender, maak er ook iets positiefs van.
Ja.
En hier ook, hè, VMware met VMware en andere dingen, dat gaat allemaal zeer goed bij elkaar. En dat is mijn advies altijd aan een klant, is wat is goed voor jou? Kan jij leven met een grote change in operations? Als je daar niet mee kan leven, omdat je hebt heel weinig operations en de impact is anders veel te groot, ja, dan moeten we dat ook niet doen, want anders hebben we impact op de productie.
Ja, ja. Nee, ik denk zeker. Ik denk zeker dat er heel veel klanten zijn en heel veel bedrijven zijn die momenteel daarover aan nadenken zijn. Ik denk ook zeker dat wij ze daarbij kunnen ondersteunen daarin. Sta je open voor een gesprek?
Ja, ik heb daar geen enkel probleem. Eigenlijk doe ik de laatste weken niets anders. Als ik kijk naar mijn agenda, gaat het 80% over het feit van, ja, wat doe ik nu?
Ja.
Naar wat moet ik kijken, hoe kan ik evolueren en daar probeer ik dan mijn klanten zo goed mogelijk raad te geven. Dus,
Misschien wel even leuk om te horen dan van wie zijn dan jouw gesprekspartners daarin voor klanten, zeg maar, met wie praat jij?
Ik praat eigenlijk met alle gelederen. Dus Over, hoofdzakelijk spreek ik in initieel altijd met CTO's, CIO's. Dat is eigenlijk mijn job, om eigenlijk meer visioneren. Maar hier plotseling moeten we langs de ene kant wel strategisch werken, maar er is een tactisch iets dat aan het gebeuren is. Dus CIO's praat ik wel veel mee, want zij hebben het budgetprobleem. Een kat en kat noemen. Als jij plotseling veel meer moet gaan, en uw baas is ook aan het zeggen, je moet minder uitgeven, dat werkt niet echt. Aan de andere kant spreek ik ook veel met application owners, om eigenlijk ook te weten van, ja, nou waar ga je? Ben je al bezig met een app modernization? Ben je niet bezig met een app modernization? Want dat bepaalt ook eigenlijk opties voor die klant. Mm-hmm. En aan de andere kant, ik heb ook gesprekken met de VMware mensen, omdat die begingen op een zeker moment toch ook nerveus te worden, omdat zij zeggen van, ja, als
men een baas... op mijn job.
Ja, als de baas meldt van, we gaan hier de 11 VMware niet meer doen, ja, wat moet ik dan doen? En dus proberen wij ook gaan te kijken van, oké, waar zijn er synergieën? Waar hebben we eigenlijk dezelfde skills nodig? Al zijn misschien de tools of de interfaces anders. Het gaat ook over, als je in operations weet hoe dat je met storage moet omgaan voor een bepaalde omgeving, ja, het gaat allemaal zoveel moeite niet kosten om dat ook te leren voor een andere. Hè? Dus het storage gedeelte moet ook daar gebeuren. Het is niet dat storage weggaat. Hè? Dus ik zit met heel dat pak, dat daartussen zit, soms ook eens met een CFO, omdat die zegt van, ja kijk, heb je geen TCO en wat is, als we naar een alternatief gaan. Nu, dat is altijd een moeilijker gesprek, hè, want ja, wij kunnen van alles berekenen. Als ik inzage krijg in de interne keuken, ja. Guess what? Die inzage in de interne keuken, die gebeurt niet zo dikwijls.
Ja. Nou, in ieder geval heel goed om te horen, Dennis, dat je daar heel veel mee bezig bent. Zijn er mensen die momenteel luisteren of je kijkt naar ons via YouTube? Voel je vrij, geef een comment, zoek Dennis op LinkedIn. Ik zal sowieso even je informatie even in de show notes zetten. En neem contact op. Ik kijk even op mijn horloge. We zitten alweer over onze tijd heen. Dus,
stekker moet er weer uit.
De stekker moet er weer uit. En we spreken jullie de volgende keer weer. Tot ziens.
De volgende keer.